Dan gaan we onze Bijbel open doen bij 2 Korinthe, het vijfde hoofdstuk. Hij klinkt nog wat door. Ik weet niet hoe dat komt. Maar 2 Korinthe, het eerste hoofdstuk. 2 Korinthe 1. En de vorige keer hebben we gelezen van de God alle vertroosting. En we hebben gezien de eenheid van die God. En hoe we eerst zagen dat het is de Vader alle vertroosting. Dan hebben we gezien dat de Heer Jezus is de vertroosting. We hebben gezien de Heilige Geest is de trooster. En we hebben gezien het woord van vertroosting. Dan hebben we ook nog gezien de eenheid in die vertroosting. En dan heb je ook nog degene die de vertroosting wordt genoemd. En dat was Barnabas, zo ook wij zijn vertroosters. Dat hebben we ook hier geleerd. Dat degene die vertroost worden, vertroost worden omdat ze ook anderen zullen kunnen vertroosten. En dat is natuurlijk de bedoeling van het leven. En dat we dat samen mogen leren. We hebben ook gezien, en dat denk ik dat we even terug herinneren, dat de Heer Jezus, we zien dat ook in Psalm 18, vers 19, dat Hij het steunsel is. En we hebben gezien dat die troost, dat betekent dat iemand ondersteunt ons. Dus er is iemand die naast je gekomen is en die je ondersteunt. Dus Hij komt om je. Nou, Psalm 68, vers 20 vertaalt dat juist. Dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil. Dus we hebben die God die ons ondersteunt, niet in de zin van ik zal je een handje helpen, maar die ons draagt, die alles van ons overneemt. En dat is de bedoeling, dat we die inzet helemaal krijgen. Daarom is de Heilige Geest gekomen om zo in ons te leven, om ons te dragen. Dan gaan we daarmee verder en dan lezen we in 2 Korinthe het eerste hoofdstuk, daar willen we even wat het een en ander laten zien. En we hebben eigenlijk gelezen tot vers 7, vers 8 hebben we ook nog bekeken. En dan lezen we vers 8 eerst nog. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dus dat je in onkunde leeft van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Dus je ziet hier is iets bovenmachtig, boven het vermogen. En wij hebben dus dingen die boven het vermogen zijn. Wat ga je daarmee doen? Nou, dat komt hier naar voren. Hij gaat zelfs nog een stapje verder. Hij spreekt, eigenlijk krijg je hier dan wanhoop. Geen weg uit. Heb je het wel eens dat je zo dichtbij een plaats bent dat je zegt, nu zie ik geen weg uit, ik zie geen lichtje meer, ik heb geen hoop meer. Nou, dat is eigenlijk waar hij het over hebt. Ja, wij hadden al zelf in onszelf, vers 9, het vonnis van de dood. Nou, dan is er niet veel meer over, hè, als je daar zo bent. Ik weet niet of jij wel eens op die plaats geweest bent, dat je in jezelf het vonnis van de dood had. Nou, als het goed is, dan heb je gezien dat dat vonnis van de dood in je is. Want wij waren dood, Efeze 2 zegt. Hè? In zonden en misdaden. We waren dood. We hadden het vonnis van de dood in ons. Het vonnis van de dood is in een ieder. En ik denk dat dat ook een van de belangrijke dingen is, dat we al vroeg dat onderwijzen aan degene die de Heer Jezus niet kennen, dat ze eerst zien dat ze verloren zijn. Het vonnis van de dood is erin. Ik denk dat we gauw vertellen van de Heer Jezus, die, als je die aanneemt, dan is het allemaal goed en leuk. Maar dat is niet. We moeten eerst zien dat het vonnis van de dood is in ons. En hoe oud dat je bent, dat maakt niet uit. Je moet zien, jongens, meisjes, mannen, vrouwen, dat het vonnis van de dood is in je. Want als dat niet zo is, waarom zou je dan help zoeken? Heb je gezien dat het vonnis van de dood in je is? Dat je dood bent in zonde en misdaden. Dat is hier het geval. Dat zien we hier. En wat staat er dan achter? Op dat, klein woordje, heel betekenend, op dat wij niet onszelf vertrouwen. Waar is je vertrouwen? Oh, ik kan dit wel. Ik garandeer je dat als God met je bezig is, dan hetgeen dat je denkt dat je kunt, dan zal hij net precies van onder je trekken. En dat is nodig. Want anders ga je op jezelf vertrouwen. Denk je dat je iets kunt? Dan trekt God dat net van onder je en dat is dan goed. Want anders dan vertrouw je op jezelf. Wanneer God met je bezig is, dan gebeuren er, ik zou gewoon zeggen, allerlei rare dingen. Waarom? Om dat zelfvertrouwen weg te trekken. Dat zegt hij hier, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden. Maar op God. Dat is even een verschil. Een heel verschil of dat je op jezelf vertrouwt of op God. Als je op jezelf vertrouwt, dan zie je, dan gaat iedere keer onderuit. Maar op God vertrouwt. Zij die op God vertrouwen zullen nooit beschaamd staan, zegt de Bijbel. Dus, moet je kijken wat God doet. Want het gaat hier maar op God en dan zegt hij iets anders. Iets achter. Die de doden opwekt. Maar op God vertrouwen, die de doden opwekt. Hij is met iets anders bezig. Hij kan die doden opwekken. Dus als je ziet dat het vonnis van de dood in je is, dan kan hij die doden, jou, mij, opwekken. Dat is mooi, dat wordt iets heel anders natuurlijk wanneer je op gaat wekken. Wek je ook wel eens iemand op? Die ligt daar voor dood. Die ligt daar voor dood. En die moet je dan heen en weer schudden. Die moet je dan opwekken. He? Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar ik heb van die jongens gekend. Die moest je werkelijk schudden. Aan de been trekken. Ik weet nog dat Paul, die was bij Adrie op bezoek. Die was daar helpen in Senegal om een huis te bouwen. En Adrie, die zou hem naar 's morgens roepen. Nou, daar had ze een dag of wat mee geworsteld. Hij zegt, je moet me gewoon rustig laten en dan kom ik er mezelf uit. Toen kwam er helemaal niet uit. Ze zegt, als je nou niet uitkomt, dan neem ik de Land Rover. En ik doe de takel eraan. En dan kom je er wel uit. Dat zijn van die gebeurtenissen in het leven die je niet vergeet. Hè? Dan ga ik je een grapje vertellen. Dat is ten koste van mezelf. En ik was ongeveer net zo oud als deze jongens, als ik daardoor denk. En ik ging graag vroeg eruit. En ik ging graag bij de boer werken. Maar ik had geen wekker en hoe zou ik dat klaren? Ik had een touwtje aan mijn been gebonden. En de knecht die woonde een eentje verderop. En die kwam langs en die trok dan een touwtje. En dan was ik wakker en dan ging ik eruit. Maar hij heeft nooit hoeven trekken, ik was er altijd uit. Zo, er zijn allerlei manieren om iets te doen, hè. Je ziet, er moet nogal eens aan die doden getrokken worden. Goed, opdat wij niet onszelf zouden vertrouwen, maar op God. En dan, die de doden opwekt. Daar is hij mee bezig. Wakker maken. Die moeten wederom geboren worden. Anders zijn ze dood. En dan krijgen we het volgende. Die ons uit zo'n grote dood verlost. Hier hebben we te doen met verlossing. Verlossing door het bloed van het lam. Hier gaat God verlossen. Die zo'n grote dood. Wonderlijk dat hij. Je komt dat verschillende keren tegen in de Bijbel. Wanneer God iets gaat zeggen. Als je zou zeggen. Die ons uit de dood verlost. Dood is dood. Waarom zou hij nou zeggen. Zo'n grote dood. Het is wonderlijk hoe God altijd naar ons toe komt. Om ons te laten zien hoe serieus het werkelijk is. Wij gaan er anders makkelijk aan voorbij. En dan zou je haast zeggen, want ja, als iemand dood is, veronderstel je gaat naar een begrafenis en daar ligt iemand. En die is dood, zoals wij dat noemen. Nou komt er iemand naast je staan en zeg je, zo, die is ook even dood. Dan zou je zeggen, nou, dood is dood, zie je dat het antwoord? Dood is dood. Maar dat God nou zegt, zo grote dood, die is dood. Dus in zonde en misdaden, er is geen hoop. Dat is er in deze persoon die er in die kist ligt ook niet. Maar dan hebben we het alleen maar over een lichaam. Het stoffelijk overschot noemen we dat. He? Hebben we het alleen maar over een lichaam. Dus je ziet wat er nodig is. Dus die zegt, die ons van zo'n grote dood, zien we hoe diep we werkelijk zaten. De psalmist in Psalm 40, die beschrijft dat. Hoe beschrijft hij dat? Hij zegt, ik zat in een kuil, in een put. En in die put zat ik in de klei. Ik bedoel, als je in een put zit, dan kan je niet uit. Je kan wel een beetje aan de kanten krabbelen, maar je kan er niet uit. Dat is niet genoeg. Je staat ook nog in de slijk. Hier noemen ze het slik. Belgen noemen het slijk. In ieder geval, je zit daar en je probeert eruit te komen. En je kan er niet uitkomen. Je kunt er zelf ook niet uitkomen. Maar je probeert zo hard. En de harder dat je probeert om eruit te komen, de dieper dat je erin zakt, erin geraakt. En daar sta je. Hopeloos is dat, hè? Je hebt ook wel eens situaties dat je voelt net of dat je er nog zo in zit. En je probeert eruit te komen en het lukt je niet. Ja, dan ben je zelf bezig. Op jezelf vertrouwen. Maar God, die de doden opwekt, die reikt helemaal naar beneden in die put. En die pakt vast en die zet op de rots. Niet alleen uit de klei, ook uit de put. En niet alleen op de rots en uit de klei en uit de put. Maar hij doet nog iets anders. Hij doet een nieuw lied in je mond. Lofzangen voor onze God. Dat is een verandering. Dan zie je wel het grote verschil. Het hemelsbrede verschil dat we hebben. Prachtig is dat, hè? Dat we dat mogen zien. Dus je ziet eerst verlost die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. Wat heb je eerst? Eerst heb je de straf van de zonde. Er is een straf op de zonde. Wat is de straf op de zonde? Dat is de hel. De hel. Denk je wel eens nou over de hel? Je zegt, nou, dat is geen prettige gedachte. Daar ben ik het mee eens. Maar ik denk wel dat het goed is om erover na te denken. Er is een de oprichter van het leger des heils was generaal Booth, William Booth. En die zei, als ik al mijn heilssoldaten 5 minuten over de hel kon houden, dan had ik allemaal goede getuigen, zielenwinners. Denk je niet dat hij gelijk heeft? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk het is omdat we niet genoeg. Ja, daar moet je me niet aan denken. Ja, ik denk dat het toch soms wel goed is. Want je kunt nog zo'n hekel aan iemand hebben. Maar als je buurman in een brandend huis was, dan zou je er wel uithalen. Als dat enigszins mogelijk is. Er is niemand die een ander zou laten verbranden. Maar dan moet je er nog eens aan denken, dat is alleen maar het lichaam. Wat denk je voor de eeuwigheid daarin te zijn? De straf. Verlost van de straf van de zonde. Wat een verlossing is dat, hè? Want niet alleen verlost van de straf van de zonde, maar dat brengt ons tegelijk op een heel ander niveau, in een heel andere plaats. In een heel andere omgeving, in een heel andere situatie, in heel andere omstandigheden. Dat brengt ons in de genade en in de goedertierenheid en in de vrede en in de rust van God. Wat een verschil, hè? Wat een verlossing. Dan krijgen we nog iets en er staat op welke wij. En, sorry, dus eerst die uit zo'n grote dood verlost heeft, dus dat is gebeurd, en nog verlost. Als je Romeinen 6 leest, dan ben je ook verlost van de macht van de zonde. Zonde heeft geen macht over mij, zegt de Bijbel. Dus die macht is verbroken. We zeggen niet dat er geen macht is, maar die macht is verbroken. En we zijn verlost van de macht van de zonde. dat heeft geen macht over mij. De Heer Jezus heeft de macht, niet de zonde. De zonde is hetgeen dat ik ben. En dan staat er, en dat hij ons ook nog verlossen zal. En dat is van de tegenwoordigheid van de zonde. Dat is ook waar. Van de tegenwoordigheid van de zonde. Verlost daarvan. De vrijheid. Wanneer we de Heer Jezus zullen zien. We hebben net gezongen. Vol verwachting blijf ik uitzien. Is dat zo? Blijf je werkelijk uitzien? Vol verwachting? Vol blijdschap? Want we zullen verlost zijn van de tegenwoordigheid, de aanwezigheid van de zonde. De zonde zal niet meer aanwezig zijn. Dat is waar. Er zal dus geen zonde meer uit ons komen. Er zal geen zondige werking meer komen. We zullen niet meer in de aanwezigheid, in de tegenwoordigheid zijn van zonde. Dat is absoluut vreemd voor ons, want dat hebben we nog nooit gezien hier op aarde. Wij weten wat het is om in zonde geboren te zijn. Om in zonde te leven. Misschien om uit zonde gered te worden. Maar de aanwezigheid van de zonde is er altijd, die zie je overal om je heen, voortdurend. In het leven. Dus om daarvan verlost te worden. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Hè? Dat is wel een heel bijzondere schat. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ik wil u nog even wijzen op het vierde hoofdstuk. En het vijfde vers. Hoofdstuk 4 en vers 5. En daar wou ik iets van zeggen. En dat is dit. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere. En onszelf, dat wij uw dienaren zijn om Jezus wil. Prachtig, hè? Wij prediken niet onszelf. Maar we prediken de Heer Jezus Christus. Hem alleen. Hem wel, dat zegt het in het eerste hoofdstuk van het eerste boek. We prediken Christus gekruisigd. De gekruisigde Christus. Christus is voor ons gekruisigd. Hij is voor ons naar het kruis gegaan. Ja, duidelijk. Nou, in dat alles. Dus er wordt, we hebben gelezen in vers 7. Maar wij hebben deze schat in aardevaten. Deze schat in het aardevat. Dat is makkelijk te onthouden. Hè? En dus opdat de uitnemendheid van de kracht zij van God en niet van ons. Het is heel eenvoudig dat die kracht is van God en niet van ons. Zo, maar we weten dat we hebben deze schat in het aardevat. En nu gaat het erover, we hebben dus verschillende dingen bekeken, maar nu gaat het erover onze verantwoording daartegenover. Want daar hebben we altijd een beetje moeite mee. De mens is een extreem en die gaat de ene kant op of de andere kant. Nu hoop ik dat de hemel open is voor u vanmorgen. Dus dat de Heer zo die dingen allemaal zo laat zien, dat je in die rijkdom kunt leven. Want er staat een vers, je bent toch in 2 Korinthe. Kijk even naar het 11e hoofdstuk. En daar zien we wat de vrees is. Paulus die zegt ik vrees. Nou, hij vreesde niet aangaande zichzelf, maar hij vreesde aangaande anderen. En dit is wat hij vreesde. Dit is vers 3. Laat ons vers 2 ook lezen. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen. Namelijk aan Christus. Je kan je dat verlangen voor indenken dat Paulus zegt, ik wil graag dat jullie zo de Heer Jezus zien. Dat is het verlangen. Ik denk, als je het evangelie wil prediken, als je het woord juist wil prediken, dan is verlangen dat een ieder de Heer Jezus wil zien. En dan zegt hij dit. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar gelustigheid bedrogen heeft, al zou uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Ik denk dat dat een van de grote problemen is. De eenvoudigheid die in Christus is. moeilijker maken dan het is, met andere woorden. Probeer zelf te denken, net zoals we net gezien hebben, omdat wij niet onszelf zouden vertrouwen, maar God die de doden opwekt. Als je nu weet dat God de doden opwekt, zit je daar nog ergens mee? Nou, dan krijg je dus dit. Wat is hierin mijn verantwoording? En, want in 1 Petrus lezen we erover en er staat, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij in zijn voetstappen zoudt navolgen. Hé, we kijken. Daar gaat hij. Hier heb je een stap, daar stapt de Heer Jezus. Nou, wat doe jij? Nou, jij stapt er in die voetstappen. Zie je dat? Dat is niet zo moeilijk hoor. Niet zo moeilijk. In die voetstappen. Veronderstel dat hier gaat iemand en jij loopt gewoon in die voetstappen. Zijn die voetstappen duidelijk? Ik denk dat die voetstappen heel duidelijk zijn. En dan moet je gewoon die voetstappen. We hebben dat vaak gedaan. Want als je bijvoorbeeld, ik weet nog dat, om een voorbeeld te noemen, gingen we een kerstboom opzoeken. Nou, dan gingen we door het bos. En dan ging je zo. Want er lag een hoop sneeuw. En de volgende, die had dat een beetje makkelijker. Want die hoefde niet meer die stappen te maken. En dan is het makkelijker om in die ander zijn stappen te stappen. Begrijp je? Heel makkelijk. Zo. Ja. Dus je kunt ook de verkeerde stappen volgen natuurlijk. Dat kan ook, want er zijn ook andere voetstappen. Zo, je moet goed weten welke voetstappen je volgt. Want er zijn vele sporen en je kunt heel gauw in het bos ook het spoor bijstraken. Want we hebben allemaal een afwijking. Nou weet ik niet meer, ik geloof dat het naar links is, hè? Berg. Naar links, hè? Oké, dus als je in het bos loopt, dan loop je altijd in een cirkeltje. Als je niet in de gaten van je loopt. Dus er zijn vaak, en dan kom je ook vaak tegen daar. Dan zie je iemand die is gaan lopen. En even later zie je die cirkel. En dan zijn die voetstappen weer terug, hè. Maar die moet niet volgen. Oké? Dus niet volgen. Die mens die loopt gewoon in een cirkeltje. Nou, daar hebben we een heel voorbeeld van. Want die mensen in de woestijn, die hebben daar 40 jaar in een cirkel gelopen. Ze kwamen nergens. Waar ga je naartoe? Nergens. Morgen? Nergens. Waar ga je overmorgen naartoe? Nergens. En we gaan volgende week naartoe? Nergens. We gaan volgende maand naartoe? Nergens naartoe. Je zou toch altijd naar nergens toe gaan? Dan kom je nergens. Huh? Dan moet je denken. Ik bedoel, dit is niet zomaar een verhaal. Hier zijn 2 miljoen mensen. En die zijn nergens gekomen, want ze gingen nergens naartoe. En ze zijn altijd nergens naartoe op weg geweest. Dat is toch wel geen ja. Huh? Dat is wat, als je eraan denkt. Nou, wij zijn dus geroepen om de Heer Jezus zijn voetstappen. Zie je ze? Door de hele Bijbel zijn de voetstappen van de Heer Jezus. Nou gaan we dus een beetje naar kijken. Ik heb dat volgen. Dus het gaat over volgen vanmorgen. Het verder in ieder geval. Het gaat over volgen. Heel makkelijk woordje, volgen. Karen, kan je volgen? Jeremy, kun je volgen? Ja, goed. Kun je dat maar volgen? Dan gaan we kijken. Nou, ik ben... Ik heb nog nooit geen liederen gezet. Maar dit gaat in de zin net als een lied. We beginnen met koor. Doe je ook wel eens, hè? We gaan zingen, dan zingen we eerst koor, Joop. Hè? Ja. Ja, nou, dus het koor is dit. En daarna krijg je de coupletten. Nou zijn die coupletten, ik zal ze niet op muziek zetten, want ze zijn niet gelijk in lengte of iets dergelijks. Het koor wel, het koor blijft natuurlijk hetzelfde, hè? Maar de liederen die kunnen verschillen. Maar mijn verschil is ook in lengte, zouden die kunnen van een paar zinnen uitlopen. Maar daar gaat het niet om, het gaat erover dat je krijgt. Dus het gaat over het volgen. Dus alleen maar volgen, altijd maar volgen, overal volgen, zonder vragen. Als hij voortgaat, alleen maar volgen, niet vragen waarheen. Als hij stilstaat, sta je stil, niet vragen waarom. Gewoon volgen. Als de zon schijnt, volgen. Als het regent, volgen. Als de wind waait, volgen. Als het stil is, volgen. Kun je dat volgen? Als je het eerste couplet is, dat kon iedereen wel raaien, is Psalm 23. Heel Psalm 23 volgt uit het volgen. Volg je dat? Hij is de herder. Mij ontbreekt niets. Alleen maar volgen. Hij verzorgt. Er is geen betere verzorging. Alleen maar volgen. Hij leidt mij. Dat is de volmaakte weg. Die lezen we in Psalm 18. Alleen maar volgen. Hij vernieuwt mij. Dat het moet het beste zijn. Alleen maar volgen. Hij verzekert. Hij is bij mij. Vrede. Alleen maar volgen. Hij vertroost. Bescherming en onderwijs. Hij vertroost. Hij voedt. Dat betekent geen gebrek. Groei en genade. Alleen maar volgen. Hij versterkt door de Heilige Geest. Hij zalft. Alleen maar volgen. Hij vereeuwigt. Heil, weldadigheid, goede tierenheid, het goede. En dan krijgen we, dat is het einde van het eerste couplet, Barry. Dan krijgen we het koor weer. Alleen maar volgen. Altijd maar volgen. Overal volgen. Zonder vragen. Als hij voortgaat, alleen maar volgen. Niet vragen waarheen. Als hij stilstaat, sta je stil. Niet vragen waarom. Gewoon volgen. Als de zon schijnt, volgen. Als het regent, volgen. Als de wind waait, volgen. Als het stil is, volgen. We beginnen met het tweede couplet. Dat is ook volgen. Heel het woord volgt uit het volgen. Naar de herder luisteren. Dan moet je hem volgen. Dicht bij hem zijn. Dan moet je hem volgen. En dan krijgen we het koor. Dat is dus een kort couplet. Dat heeft een andere wijs misschien. Maar het is hetzelfde couplet. Alleen maar volgen. Altijd maar volgen. Overal volgen. Zonder vragen. Als hij voortgaat, alleen maar volgen. Niet vragen waarheen. Als hij stilstaat, sta je stil. Niet vragen waarom. Gewoon volgen. Als de zon schijnt, volgen. Als het regent, volgen. Als de wind waait, volgen. Als het stil is, volgen. In het derde couplet is de gemeenschap. Al de gemeenschap volgt uit het volgen. Al de gemeenschap volgt uit het volgen. Alleen maar volgen. Altijd maar volgen. Zonder vragen. Als hij voortgaat, alleen maar volgen. Niet vragen waarheen. Als hij stilstaat, sta je stil. Niet vragen waarom. Gewoon volgen. Als de zon schijnt, volgen. Als het regent, volgen. Als de wind waait, volgen. Als het stil is, volgen. In nummer 14, daar hebben we een man. En dit is het couplet van het voorbeeld. En de man heet Caleb. De zegen van Caleb. Waarom? Caleb volhardde te volgen. Doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest met hem geweest is en hij volhard heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land in het welk hij gekomen was en zijn zaad zal het erfelijk bezitten. Later lezen we van hem, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, de Kenezit, en Jozua, de zoon van Nun, want ze hebben volhard de Heere na te volgen. Jozua 14. Daarom werd Hebron aan Caleb, de zoon van Jefunne, de Kenezit, ten erfdeel tot op deze dag, omdat hij volhard had de Heere, de God Israëls, na te volgen. Later in Deuteronomium. Behalve Caleb, de zoon van Jefunne, die zal het zien en aan hem zal ik het land geven waarop hij getreden heeft en aan zijn kinderen, omdat hij volhard heeft de Heere te volgen. Caleb herinnert het woord van God. En hij zegt, nu blijf ik volgen. Laat me eventjes een beetje uitbeelden aangaande Caleb. Caleb, in nummer 3, die lezen we van hem, dat hij ging met, ze gingen met zijn 12, dus hij ging met 11 andere verspieders, ging hij het land in. En hij is dat land doorkruist, en ze hebben dat verspied, en hij liep daar doorheen, en hij komt tot de plaats die genoemd wordt Hebron. Hebron betekent gemeenschap. Gemeenschap. En hij zegt, en deze plaats is voor mij. Deze plaats is voor mij. Ik ga leven in gemeenschap. Zo al die andere mensen die lopen daar en die komen terug. Die andere 10 verspieders, want Jozua was bij hem. En die 10 verspieders die zeggen, jongens, dit wordt niks. Het is een prachtig land, maar er zijn reuzen daar en wij kunnen dat nooit maken. Die kijken dus naar de regen. Die kijken naar de wind. Het was tegen ze. De Heere die stopt en ze zeggen waarom? De Heere gaat vooruit en zeggen waarheen? Nee. Nee. Caleb die komt terug en die zegt, we kunnen dat land innemen, want die mensen die beven voor ons. Al die reuzen die zijn wel groot, maar die vallen des te harder. Zie, de groter dat ze zijn. Soms hebben we wel eens mensen die zeggen, ja, die man is zo groot, die zou ik niet aandurven. Ja, juist wel joh, want die vallen veel makkelijker. Daar hoef je helemaal niet mee te zitten. Maar zo, al dat andere volk, die gaan daar en die zeggen, nee, we gaan er niet in. En dan moet je nadenken. Dat iedereen is tegen. Dus dit is werkelijk tegenwind. Dit is tegenstroom. Maar er is één ding dat Caleb die heeft dat in zijn gedachten, in zijn hart. Hij zegt, ik ga volgen in gemeenschap tot ik de volheid van de gemeenschap heb. En dan is het wel eens eventjes doorgaan. Hè? Dus hij gaat, moet denken, voor 40 jaar al die mensen die tegen hem zijn. En hij zegt, en toch kom ik daar en de rest die kan allemaal doodgaan, dat doen ze ook. Ja, dat is een eigenaardige uitdrukking misschien, maar dat is zo, ze gaan allemaal dood. Al die mensen die sterven daar, allemaal sterven. Dat is wat. Nou moet je eventjes een keuze maken, wil je bij degene zijn die doodgaan? Of wil je zijn bij degene die leven? Degene die leven, dat zijn er heel wat minder. Dus dan kun je zeggen, ja, maar ja, je ziet toch wel dat er zijn er meer daar. Ja. Als wij eens zouden tellen, misschien tel je wel eens. Mensen zeggen wel eens, er zijn er niet zoveel. Nee, dat is waar. Weet je hoeveel er in de ark zaten? Oh, even wacht. Ik denk niet dat je dat goed begrijpt. Hoeveel zaten er in de ark van Noach? Ja, nog volk. 8? Er moet er toch meer dan 8 geweest zijn? Hoeveel mensen leefden er toen, denk je? Miljoen? Miljard? En dan 8 in de ark, dat kan niet. Dat kan toch niet? Denk er eens even over na. Kan dat? Nou, je zou denken dat dat niet kon, maar het is wel zo. Dat is toch eigenlijk wel schokkend, hè? Veronderstel, dan neem ik het minste. Veronderstel dat er 1 miljoen mensen waren toen. Ik denk dat er misschien wel 1 miljard geweest zijn. Misschien wel miljarden. 8 mensen uit 1 miljoen. Dan moet je maar thuis uitrekenen hoeveel procent dat is. Dat is niet veel. Dat is heel weinig. Dat is bar weinig. Dat is bitter weinig. Er waren, in ieder geval waren er 2 miljoen Israëlieten. En er komen 2 gezinnen. Komen eruit. Die het beloofde land ingaan. Waarom? Omdat ze besloten hebben om de Heer Jezus te volgen. We hebben de, ik zou misschien wel ergens vertaald zijn, anders moeten jullie dat maar een keer doen. Er is een liedje in het Engels. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though no one join me, still I will follow. No turning back, no turning back. Geliefde, het is vaak dat er niemand misschien zegt, ik ga met je mee. Kan zijn. Maar er is geen verandering, er is geen terugkeer. Voor mij is het, we gaan verder. Altijd verder. Altijd verder. Gaat het bergopwaarts? We gaan verder. Gaat het tegen de wind? We gaan verder. Regent het? We gaan verder. Het geeft niet hoe het eruit ziet, we gaan verder. Het is altijd te vroeg om op te houden. Never. Never, never give up. Zo, we gaan verder met het volgen, hè. Zo, je ziet dat Caleb die volgde in gemeenschap. Maar weet je wat je ook ziet? Dat de meer dat je volgt, de meer gemeenschap dat je hebt. En de meer dat je blijft volgen, de meer gemeenschap dat je blijft hebben. Totdat je in de volheid van die gemeenschap komt. Dat is kalm. Die kwam in de volheid van die gemeenschap, want hij kwam in Hebron. Dat was zijn doel. Ik weet niet wat uw doel is in het leven. Maar ik zal u zeggen wat mijn doel is in het leven. Mijn doel is gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En wat de Heer Jezus daaruit geeft, dat is zijn zaak. Wat hij door mij wil doen, dat is zijn zaak. Dat beleg ik niet. Er zijn wel dingen die ik graag doe, die ik graag wil en ga ze maar door. Maar dat is allemaal van geen belang. Het eerste belang is gemeenschap met de Heer Jezus. Dat is het doel. En want dat we naar hem toe zullen gaan. Dat we bij hem zullen zijn. Ja, ik bid dat velen nog onderwezen mogen worden. Dat ik nog velen tot de Heer Jezus mag leiden. En dat de deur die open, de Heer die deur open doet voor de mensen in de omgeving. Voor de mensen in West-Brabant. Voor de mensen die we maar kunnen bereiken. Maar het eerste doel is gemeenschap met de Heer Jezus. En als iemand me daarvan af kan trekken, dan heeft hij me afgetrokken van al die andere dingen. Als iemand me af kan trekken van mijn gemeenschap met de Heer Jezus, dan is mijn preken ook niks meer. Dan is mijn helpen anderen is ook niks meer. Als ik niet recht door zee ben, dan is alles verloren voor mij. Dan kan de Heer Jezus me ook niet gebruiken. Als ik het woord een beetje begin te verzachten als het ware, dat betekent heel gewoon, dan hoef je het nog niet eens erom te liegen, dan laat je gewoon dingen eruit. Je kunt een hoop mooie dingen uit het woord halen. Als je de Bijbel voor jezelf alleen maar wilt gebruiken, kun je er een hoop mooie dingen uithalen. Die zijn helemaal niet verkeerd. Maar dat betekent niet dat je het juist doet. Maar om te preken de boodschap die de Heer je geeft. En dan is het volgen. Oké, dus de dichter we bij Hebron komen, de moeilijker het zal zijn. Zeg, hoe ga je met moeilijkheden om? Daar hebben we toch net over gesproken in 2 Korinthe. Daar hebben we toch de God alle vertroosting. We hebben de Vader. De Vader alle vertroosting. We hebben de Heer Jezus, hij is de vertroosting. We hebben de trooster, de Heilige Geest, die bij ons is komen wonen. We hebben het woord der vertroosting. En dan mag er toch ook wel een zekere vertroosting zijn met elkaar. Wat een vertroosting dat we hebben. Zo in al die moeilijkheden hebben we vertroosting. Daar zitten we niet zonder. Je kunt het missen. Je kunt er omheen lopen. Maar de vertroosting is er. Nou, dan gaan we nog een beetje verder. Ik denk ook aan iemand net als Rut. Rut die had absoluut geen uitzicht meer. Er was niks dat Naomi haar kon aanbieden. Ze zegt, breng me er niet vanaf, want ik ben van plan om te volgen. En dat heeft ze gedaan. En kijk eens wat eruit kwam. Wat kwam eruit? Wat kwam eruit dat volgen van Rut? Nou, ik zou zeggen wat eruit gekomen is. Het volgende couplet. Maar we hebben het koor nog van dit couplet. Hè? Dat moeten we ook nog hebben natuurlijk. Alleen maar volgen. Altijd maar volgen. Overal volgen. Zonder vragen. Als hij voorgaat, volgen. Niet vragen waarheen. Als hij stilstaat, alleen maar volgen. Niet vragen waarom. Volgen als de zon schijnt. Volgen als het regent. Volgen als de wind waait en volgen als het stil is. Altijd maar volgen. En dan gaan we iets zien, want dat lezen we in het 5e couplet. Tel uw zegeningen. Zie, als je altijd volgt, dan kun je niet ontkomen aan al de zegeningen. Want de Efeze 1 vers 3 zegt dat we zijn gezegend met de Heer Jezus Christus in de hemel. Alle zegeningen. Die zijn van hem en die hebben we in hem. Dus, tel uw zegeningen. Die komen uit het volgen. Gemeenschap komt uit het volgen. Je ziet, het ligt allemaal aan het volgen. En dan zegt hij dit in Efeze, dat kunnen we wel even kijken. Efeze 5 is dat, dat zit vlakbij. En tegelijkertijd vertel ik je wat in Psalm 63 staat. Want gij zijt mij een hulp geweest en in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan. Zou je dat geen volgen noemen? Mijn ziel kleeft u achteraan. Je kunt niet los van me komen. Dat is eigenlijk andersom. Ik laat je niet los. Hij kleeft eraan. En dat is goede lijm. Uw rechterhand ondersteunt mij. Efeze 5 vers 1. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. Dan even nog een paar bladzijden verder. Dat is Filippenzen 3. Filippenzen 3. Dan ga ik een paar versen nog lezen. Vers 8. Nou, vers 7. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen winnen. Nou, dat gaat wel even om gemeenschap hier, hè. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kenne, dat is gemeenschap, hè. En de kracht zijn er opstanding in de gemeenschap zijn lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht. Waardoor ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf heb gegrepen. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is. Jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Is dat volgen? Dat noem ik volgen. Dat is alleen maar volgen. Altijd maar volgen, overal volgen, volgen zonder vragen. Als hij voortgaat, alleen maar volgen, niet vragen waarheen. Als hij stilstaat, sta je stil, niet vragen waarom. Gewoon volgen. Als de zon schijnt, volgen. Als het regent, volgen. Als de wind waait, volgen. Als het stil is, volgen. Hemelse Vader, we zeggen u dank. Dat we de Heer Jezus mogen volgen. Dat we in zijn voetstappen mogen wandelen. Dat we zo mogen zien het goede van uw liefdevolle vaderhand. Dat we zo alles van u mogen verwachten. Dat we zo naar u op mogen zien. Dat we zo mogen zien naar de overste leidsman, de volleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. Vader, we zeggen u dank voor zoveel trouw. Het is bijzonder dat we zo u mogen kennen. Heren, dat gij ons dan zo doet volgen door uw Heilige Geest, de trooster ons gegeven. Dat we voortdurend in die vertroosting mogen wandelen en dat in alles hij de eerste mag zijn. We zeggen u dank in zijn naam. Amen.